Goedemorgen gemeente. Op deze tweede Lijdens Zondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. De wekelijkse bijeenkomst in Eling komt aanstaande woensdag in verband met biddag te vervallen. Voor votum en groet zal dominee Kameraad een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte lied 171. Heer Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Ik heb gemeente allereerst een overlijdensbericht voor u. Op vrijdag 7 maart 2014 overleed op de leeftijd van 95 jaar Evertje Roodbeen. Sinds 11 maart 1970 weduwe van Willem van Druten. Zij woonde in zorgcentrum Elim. De rouwdienst zal de overlente gehouden worden op donderdag 13 maart om 13:30... in aula de Westerhof te Dodewaard, waarna de ter aardebestelling zal plaatsvinden omstreeks 14:30 op het kerkhof bij de hervormde kerk aan de Waalbandijk te Hien. Aansluitend is de gelegenheid te condoleren van 15:30 tot 16:00 in de Westerhof. Wij bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden aan. Aansluitend gaan we zingen van Psalm 147, het zesde vers. Psalm 147, vers 6. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere onze God, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We gaan de Heer ons loflied zingen, gemeente, met Psalm 138, de versen 1 en 2. Psalm 138, 1 en 2. gemeente, we luisteren naar de wil van de Heer, onze God. En wat Johannes in zijn eerste zendbrief schrijft over de belijdenis en de vergeving van onze zonden. Aansluitend zingen we het tweede vers van Psalm 130. Psalm 130, vers 2. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de rustdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon en uw dochter niet, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die dag. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Ook zijn slaaf en zijn slavin niet. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En in het Nieuwe Testament lezen we: als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, de Heer is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij God tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Amen. Wij verootmoedigen ons voor de Heer en bidden hem om zijn zegen. Lieve Heere, trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat we dat hebben mogen zingen. Dat er altijd vergeving bij u geweest is. Geen moment dat het er niet was. Van het begin, en zo bent u, en zo openbaart u, zo mogen we dat ook ondervinden in ons leven, dat u niet straft op de zonde, maar omdat er vergeving is, leven wij in de ruimte van uw genade iedere dag weer opnieuw. Zo wilt u onze God en Vader zijn in ons leven van iedere dag. En wij beloven u ook niet dat we het beter zullen doen. We zullen het wel proberen om naar de wil van u te leven. Maar uw dienstknecht heeft gezegd, als ik het goede wil doen, het kwade ligt er dichtbij. En het is zo weer aanwezig. Zo zijn we. Zo is het in ons leven. En niemand kan het eruit bannen. En wij danken u dat u door alles heen toch onze liefdevolle, genadige Vader bent en blijft. En dat we dat ook iedere dag in ons leven mogen ervaren bij alle zegeningen die we ontvangen. De vrede waarin we mogen delen. De vrijheid waarin we hier in uw huis mogen samen zijn in de naam van u. Dat wij bij de blijde boodschap mogen leven. Dat wij en onze kinderen het teken van uw goddelijke liefde en van uw goddelijke belofte, dat u ons van alle goed wil verzorgen en het kwade wil weren, dat we met die belofte van u door het leven mogen gaan. En vergeef het ons, Heere, wanneer we dat veel keren vergeten, dat we eraan voorbij leven, dat we ons zo laten opslokken door alle dingen van dit tijdelijk leven, terwijl u toch zo heel duidelijk wil benadrukken dat er één ding nodig is. Er zijn vele dingen, maar één ding dat is nodig. En wij zijn veel keren zo druk bezig met die vele dingen. Vergeef het ons en zegen ons met ware wijsheid om dat ook anders te leren, te doen. En ons meer en meer door uw Heilige Geest te laten leiden in de weg, in het leven van het geloven. Geloven naar uw woord en in de verwachting van waarmee u ons wil zegenen. Wij zijn veel keren denken dat wij het goede niet bij u moeten zoeken. Maar ja, dan denken wij het goede van de wereld. Dat is toch het hier en nu waar we leven. En dat andere is ook wel belangrijk, maar dat komt dan. En zo schuiven we dat wel weer voor ons uit. En vergeten we het, of hebben we druk, of we denken het komt wel, maar wij bidden om uw zegen als u uw woord wilt lezen. Dat overdenken, boven alles hebben we nodig de leiding, de verlichting, de hulp, de genade van de Heilige Geest. Dat u ons dat ook wilt toe-eigenen, wat we in de Heer Jezus hebben. En wat hebben wij dan aan hem? Dat heeft u ook al gezegd, de afwassing van onze zonde. En de vernieuwing van ons leven. Vergeef het ons, Heere, al die ongerechtigheid. En dat we in blijdschap hier bij elkaar mogen zijn. Ons in u mogen verblijden. En dat wij zo blijde christenen zijn. Die ook een uitstraling hebben naar alle mensen die eraan voorbij leven. Of naar onze kinderen. Dat die dat ook mogen bemerken. Mensen die met ons omgaan. Ook mogen zien dat het wat heeft. Als je een christen bent in hart en nieren. Wij vragen uw zegen, Heere, zoals u ons kent en weet wat we nodig hebben. Bij u is er niet één zegen, maar bij u is er een volheid van zegeningen. We vragen u zegen, Heere, voor alle die met zorgen, met moeite, met problemen, met vragen zitten. Gij u aanschouwt de moeite en het verdriet. We mogen het in uw hand geven, we willen het doen. We vragen ook uw zegen voor de familie waarin een geliefde is overleden, die de aanstaande week of die deze week begraven zal worden. Wilt u ook hen troosten zoals u dat alleen kunt? En ook alle anderen die verdriet hebben, eenzaam zijn, zich alleen voelen, dat ze het ook mogen weten. Toch door alles heen is de Heere daarbij. Laat uw woord zijn voortgang hebben over het rond van de wereld. Ook daar waar de christenheid vervolgd en verdrukt wordt. Waar er misschien maar enkele burgers zijn van uw koninkrijk die helemaal niet kunnen samenkomen. Die mogen samenkomen, uw woord niet mogen lezen, zelfs uw naam niet mogen noemen. Wilt u toch ook daar uw naam verheerlijken? En ook al die mensen in hun verdrukking, in hun vluchten, in wat er allemaal op hen afkomt, toch geven dat ze mogen ervaren dat ze kinderen, burgers, huisgenoten van u zijn, van uw koninkrijk, burgers. Wij bidden u ook om vrede in de wereld waar zoveel onvrede is. Onvrede van mensen onder elkaar. Die allemaal met zichzelf bezig zijn. Die het goede voor de ander niet beogen. En voor zover ze het wel beogen, dan bedoelen ze daarmee toch nog weer zichzelf. Verlos ons van al die ikkerigheid. En geef dat wij leren om het goede voor en met elkaar te zoeken. Wees zo bij ons en met ons. Verheerlijk uw naam, zegen alle die met ons meeluisteren in wat ze nodig hebben, wijsheid. En boven alles de toepassende, krachtige werking van de Heilige Geest. We vragen het van u om Jezus wil. Amen. Schriftlezing gemeente is uit Lucas 22. Dat wil ik lezen van vers 35 tot en met vers 53. Lucas 22, te beginnen van vers 35 tot en met 53. Daar lezen we Gods woord. En Jezus zei tegen hen, tegen zijn discipelen: heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Ze zeiden: aan niets. Jezus zei dan tegen hen: maar nu, laat wie een beurs heeft hem meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. Want ik zeg u dat dit wat geschreven staat nog in mij volbracht moet worden, namelijk: en hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. Ze zeiden: Heere, zie hier zijn twee zwaarden. En Jezus zei tegen hen: het is genoeg. En hij ging de stad uit en vertrok zoals hij gewoon was naar de Olijfberg, en ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen: bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil geschieden, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En Jezus kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen: hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. En terwijl hij nog sprak, zie een menigte, en een van de 12, die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tegen hem: Judas, verraadt u de zoon des mensen met een kus? En toen zij die bij hem waren zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen hem: Heere, zullen wij er met het zwaard op inslaan? En een van hen trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zei: laat hen tot hiertoe begaan. En hij raakte zijn oor aan en genas hem. En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de oudsten die op hem afgekomen waren: bent u erop uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een misdadiger? Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. Hier eindigt de schriftlezing, zalig die het woord van God hoort en in geloof ontvangt. We gaan, gemeente, uit de inleiding op de preek zingen van Psalm 40, de versen 3 en 4. Psalm 40, 3 en 4. Gemeente na het amen van de preek zingen Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Psalm 89, vers 3, na het amen van de preek. Tekst. Ja, tekst voor de preek. Ik kan het beter zo zeggen. We houden de preek in de hoop dat aan het eind van de preek de tekst duidelijk is geworden. Dus die bedoeling heb ik er eigenlijk mee. Lucas 22, vers 38. Daar zeggen ze tegen de Heer Jezus, de discipelen: Heere, zie hier zijn twee zwaarden. En Jezus zei tegen hen: het is genoeg. Tekst is het antwoord van de discipelen op de laatste leidersaankondiging van de Heer Jezus. Heren, zie hier zijn twee zwaarden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, wat is dat toch bij de discipelen van de Heer Jezus dat ze zo weinig begrip hebben van de leidersweg die de Heer Jezus moet gaan om hun zaligmaker te zijn. De zaligmaker van de wereld. Zo is die aangekondigd in het Oude Testament. Zo heeft Johannes de Doper hem aangewezen. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Aan het begin van de Bijbel kunnen ze het ook lezen. Wij lezen het ook. Dat Jezus beloofd is die de slang van de kop zal vermorzelen. Die zal verlossen uit de heerschappij van de boze. Zo is de Heer Jezus door heel het Oude Testament heen aangekondigd, beloofd als de verlosser, als de heilbrenger die Israël zal verlossen van al hun benauwdheden. En benauwd krijg je het, nietwaar? Zo zegt de dichter van Psalm 25 dat tenminste wel. Hij zegt: Heere, als ik denk aan de zonde van mijn jeugd en aan de overtredingen van uw heilige wet en aan mijn leven dat daar tegenin gaat, tegen de wil van God. Nou, als wij er eens over nadenken, zo, jeugdzonde en je verdere leven. Hoe menigmaal dat je tegen de wil van God ingaat, dan zegt die dichter van Psalm 25, die zegt dat nog even. Als hij zo zijn leven overziet, dan zegt hij: o Heere, om uw naams wil, zo vergeeft mijn ongerechtigheid, want die is groot. En even later vraagt diezelfde dichter weer: Heere, zie op mijn ellende en mijn moeite en vergeef al mijn zonden. Of denkt u maar aan de bekende woorden uit Psalm 130, hè, waar de dichter zegt: als u, Heere, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Heere, wie zal bestaan? Zo hebben we dat ook gezongen. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan. Onze ongerechtigheden, wie? Wie kan er dan voor God bestaan? Wie kan de Heere dan, laten we zeggen, recht in de ogen kijken, als het moment daar is dat we voor de Heer moeten komen? De discipelen kunnen niet bestaan, wij niet. Nee, niemand kan dan bestaan. Het volk van God verbond niet, de mensen die gedoopt zijn niet. We kunnen alleen voor God bestaan wanneer wij door het geloof in de Heer Jezus van al die zonden bevrijd worden. Alleen door Hem. Door zijn offer. Het offer van het lam, hè, dat wil zeggen, het kost je leven, hè, dat lam. Het offer van zijn leven op het altaar van Golgotha, dat is het altaar. Alleen daardoor is er vergeving. En dat is er bij de Heere vanaf de eerste belofte tot het einde van de wereld is er dat. En dat weten de discipelen net zo goed als wij dat ook allemaal weten, toch? Wij weten het toch wel zo? Dat is toch geen nieuws dat ik u zeg? Zo werden zij onderwezen, zo worden wij onderwezen. Heel de tempeldienst van het Oude Testament, van brandoffers, offers voor de schuld en noem al die offers maar, werden allemaal gebracht, hè, alleen met een heenwijzing naar, dat is het lam nog niet hoor. Nee, het lam dat komt nog. Dat is beloofd, het is alleen een heenwijzing, zodat je daarin gelooft, in wat God beloofd heeft en dat je daar het leven in hebt. Want al die brandoffers en offers voor de schuld voldeden niet aan Gods eisen en niet aan zijn eer. Zo hebben we dat ook weer gezongen met Psalm 40 en zo hebben de mensen dat ook gelezen in het verleden, dat Oude Testament, net als wij. En Jesaja spreekt er ook heel ruim van, geprofeteerd van het lam dat de slachting zal worden geleid, dat stemmeloos stom is voor de scheerders. En er wordt dan ook weer zo duidelijk bijgezegd, om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Ja, die het ook gezegd heeft, zie ik kom, heren, ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste. Heel dat Oude Testament met woorden, zonder woorden, zijn een heenwijzing geweest naar de Verlosser, op wie alle ongerechtigheid van de hele wereld zou neerkomen. En Jesaja zegt het heel duidelijk, die om onze zonde verbrijzeld is. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Nou, daarin dus, in die vervulling van die profetieën, in het heil dat dan op handen is, in de verzoening die de Heer Jezus tot stand zal brengen, waardoor de schuld uit het boek zal worden uitgedaan en de vrede van God het deel van mensen wordt, daarin heeft de Heer Jezus 3 jaar lang van stap tot stap zijn discipelen gedurig onderwezen. Telkens heeft hij ze er weer iets nader in onderwijzen. Zo lees je bijvoorbeeld al in Lucas 9... dat de Heer Jezus aan zijn discipelen zo vraagt, jullie hebben contact met de mensen, wat zeggen de mensen nou eigenlijk van mij? Wat zeggen ze nou van mij? Nou, dan zeggen ze, sommigen denken u bent Elia, en anderen zeggen Johannes de Doper, en dan zegt Jezus, maar jullie, u, wat zegt u nou? En dan zegt Petrus, u bent de Christus, de Zoon van God. En dan staat daar onmiddellijk achter geschreven dat Jezus tegen zijn discipelen zegt, de Zoon des mensen moet veel lijden, verworpen worden door de oudsten, door de overpriesters en schriftgeleerden. Hij moet gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Dat is de eerste heel duidelijke lijdensaankondiging. Je zou zeggen, nou, dat snap je toch wel zo'n beetje. Of nou heb je er toch wel vragen over van, nee, helemaal niet. En aan het einde van hetzelfde hoofdstuk, Lucas 9, daar lees je dan de tweede aankondiging van het lijden. En daar lees je dan dit. Toen allen zich verwonderden over Jezus wat hij deed, zei hij tot zijn discipelen, laat deze woorden tot uw oren doordringen, want de Zoon des mensen zal overgegeven worden in de handen van de mensen. En dan staat er gelijk weer achter. Maar ze begrepen dat woord niet. Ze begrepen het niet. Het bleef voor hen gewoon verborgen, zodat ze het drong niet tot de door. En als de Heer Jezus dan later uit Galilea, uit het noorden, naar Judea gaat, naar Jeruzalem, dan staat er dit geschreven, Jezus nam de 12 bij zich en zei tegen hen, zie, wij gaan naar Jeruzalem. En alles wat door de profeten geschreven is, zal aan de Zoon des mensen volbracht worden. Want hij zal overgeleverd worden aan de heidenen en bespot en gesmaad en bespuwd worden. En ze zullen hem geestelen en doden en op de derde dag zal hij weer opstaan. Zij begrepen echter niets van deze dingen en dit woord was voor hen verborgen, En zij begrepen niet wat er gezegd werd. En dan vraag ik u nog een keer, wat is dat toch bij de discipelen, dat ze daar nou zo weinig begrip voor hebben, voor de lijdensweg. Ja, voor hun eigen zaligheid en voor onze zaligheid. Niet waar? En voor het heil van de wereld. En wij kunnen toch niet zeggen dat ze de Heer Jezus niet lief hadden. We kunnen toch ook niet zeggen dat ze niet in hem geloofden. Want dat hebben ze toch meerdere malen beleden. En hun liefde hebben ze ook uitgesproken. Voor hem hebben ze ook alles achtergelaten. De scheep achter zich verbrand, alles prijsgegeven. En wat is dat dan, dat onbegrip voor de weg van het kruis, waar de Heer Jezus hen juist deelgenoot van wil maken. Opdat ze hem in het geloof ook zullen volgen op die weg. Nou, de tekstwoorden dus over die twee zwaarden, die zijn gesproken na de viering van het Pascha op de dag voor de Goede Vrijdag. Voor de Goede Vrijdag, die wij noemen dat de Witte Donderdag. Nou, op die avond van de vooravond, zeg maar, van de Goede Vrijdag, heeft Jezus het Pascha gevierd met zijn discipelen. Hij heeft daar het heilige avondmaal ingesteld. En ook daar zegt hij dan weer wat er spoedig zal gebeuren. Hij zegt bijvoorbeeld dit bij de paasmaaltijd. Ik heb vurig verlangd dit Pascha met u te eten voordat ik ga lijden. Nou, dat is toch wel duidelijke taal, neem je aan. En als hij dan onderwezen heeft over de betekenis van het heilige avondmaal, dat hij zijn lichaam zal geven, dat zijn bloed vergoten zal worden, en dan zegt Jezus erbij, maar zie, de hand van hem die mij verraden zal, zit aan de tafel. Nou, dat is ook duidelijke taal, nietwaar? Ze zitten daar met zijn dertienen, dus dan hoef je niet te denken, ja, die tafel is zo groot, ik kan niet begrijpen. Nee. Ze begonnen onder elkaar wel te vragen wie dat toch wel zou zijn die dat zou doen. Toch eigenlijk niemand van hen, als je het rondje rondkijkt, zo, 12 discipelen. Ook daar wil Jezus hen op voorbereiden, zodat ze dat ook kunnen verwerken wanneer dat allemaal komt. Dat er toch iemand is die dat zal doen, maar begrijpen. Die Heer Jezus volgen in wat hij zegt, waarin hij onderwijst. Even later hebben ze oneenigheid met elkaar, want dan willen ze weten wie toch wel van hen, niet wie hem verraadt. Nee, oneenigheid over wie van hen toch wel de belangrijkste is. En dan kijken ze een beetje richting Petrus, hè? Petrus die wel bereid is om met Jezus te sterven, die het zo ook zegt, nou, ze kunnen u allemaal verlaten. Ik zie ze er trouwens ook wel voor anders u verlaten. Maar ik, nooit niet hoor, op mij kan je rekenen. Hij is bereid om met Jezus de gevangenis in te gaan. En als het moet, wil hij ook nog wel voor hem sterven. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, om maar een beetje af te remmen. Ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal gelogen zult hebben dat u mij kent. Dat is even iets anders. Weinig begrip, gemeente. Zo hebben we gezien. En weinig zelfkennis. Heel weinig zelfkennis. En dat is niet alleen zo bij Petrus. In een andere evangelie lezen we dat de andere discipelen ook zo spraken. Wat is dat toch bij de discipelen? Wat is... Of is dat bij ons niet zo? Hebben wij wel al dat begrip? En doen we er ook wat mee? Dat is dan de vraag, niet waar? We kunnen wel een beetje schuin naar de discipelen kijken, maar laten we onszelf niet uit het oog verliezen, gemeente. In het volgen van de Heer Jezus, Hoe volgen wij hem dan nu? Zijn wij werkelijk leerlingen van hem, leerlingen die achter hem aankomen? Of dat zou ook kunnen zijn dat u zegt of denkt, nou, ik ben helemaal geen volgeling van Jezus, ben het niet. Nou, dan heb ik nog wel een belangrijke vraag. Als u de Jezus niet volgt, als jullie Jezus niet volgen, wie volgt u dan? Aan wie vertrouw je dan je leven toe? Of denk u het zelf wel een beetje te klaren? Een beetje goed leven of zo. Dan komt het niet goed. Dat komt niet goed, gemeente. Dat is allemaal tot mislukking gedoemd, hoor. Hoef je echt niets van te verwachten. Want alleen het Lam van God, alleen door het geloof in hem zijn we rechtvaardig voor God, rechtvaardig. Dan ziet God geen zonde in al die mensen die in hem geloven niet. Buiten Jezus, zonder Jezus, klinkt klaar hoor, je gaat gewoon voor eeuwig verloren. Zo is dat. Dus als dat nog in uw leven zo zou zijn, zonder Jezus. De Heer Jezus zei tegen je, bij Judas, wee die mens die mij verraadt. En dan kunnen we ook zeggen, wee de mens die Jezus afwijst, die niet in hem gelooft. Dan zou ik zeggen, neemt dan het woord van Jezus ter harte, bekeert u en gelooft het evangelie. Want Jezus gaat het de weg van lijden en sterven, opdat zondaren zullen leven in de vrede met God. Maar het onbegrip. De Heer Jezus, dat hebben we ook gelezen, die heeft nog een vraag aan zijn discipelen. En dat is deze vraag. Toen ik u uitzond, zonder beurs, zonder reiszak, geen sandalen extra, heeft het u toen aan iets ontbroken? Nou, we hebben het antwoord van de discipelen gehoord, hè? Ze zeiden aan niets. Niets. Het is alweer even geleden. Toen zond de Heer Jezus uit naar de steden en de dorpen om het evangelie te verkondigen, te zeggen dat het koninkrijk van God nabij gekomen was. En dan hadden ze dat allemaal niet nodig, want de mensen die waar ze het evangelie zouden brengen, die zouden hen hartelijk ontvangen, gastvrij zijn. Die zouden ervoor zorgen dat ze eten en drinken en alles en nog wat kregen. En dat was ook zo gegaan, dat vraagde Jezus. Jezus ook, heeft het u toen aan iets ontbroken zonder portemonnee op zak? Nou, niets. Aan niets heeft het hem verbroken. En dan vervolgt de Heer Jezus en dan zegt hij tegen hen, maar nu? Dat was toen zo. Een jaar geleden of zo. Maar nu? Wie geen beurs heeft, of wie een beurs heeft, die moet hem wel meenemen, wel op zak steken. En een reistas om wat kleren mee te nemen, ook maar. He, als je moet vluchten en zo, ook maar. En als je geen zwaard hebt, nou, verkoop dan je bovenkleed maar. En koop maar een zwaard. Maar nu. Zo aan de vooravond van de Goede Vrijdag, nu wordt het allemaal anders. Nu zullen de mensen helemaal niet vriendelijk zijn en je ontvangen. Nou zal er niet naar je geluisterd worden, nu lopen ze niet meer mee. Want zo vervolgt de Heer Jezus dan, want ik zeg u dat dit wat geschreven staat nog in mij volbracht moet worden. En dat is, hij is tot de misdadigers gerekend. Nu. Ja. En dat is dan de laatste lijdensaankondiging van de Heer Jezus. Dan zijn de overpriesters en de oudsten al druk bezig met beraden hoe ze Jezus dus gevangen zullen nemen, bespotten en slaan en doden. Wel aan een kruis. Als een misdadiger van het ergste soort. Het is eigenlijk, hij is erger als een dief en een moordenaar hoor. Hoe erg dan? Nou, hij is een godslasteraar. Hij gebruikt de naam van God voor zijn eigen verkeerde duivelse praktijken. Zo een. door de leiding van de kerk in die dagen. Nou, Judas die heeft zich dan aangemeld. Wie zal ze in het nachtelijk duister wel naar Jezus toe leiden? Het is nacht, er zal geen hanen kraaien. Nou, zo doe je met misdadigers, niet waar? En zo gaat het ook met Jezus. Straks wordt je ook met een misdadiger op het tweetal gesteld. Dan mogen de mensen kiezen. Jezus of die misdadiger Barabbas. En als ze dan die Barabbas gekozen hebben, dan mag die hangen tussen twee misdadigers. Aan beide kanten één. Ja. Dat zijn ook de woorden geweest van de Heer Jezus. Maar hij heeft er wel achter gezegd, tot het gaat tot het einddoel. Dat is de situatie. Dus het is niet liefelijk, zeg maar. Het is gewoon, ja, je zou zeggen zoiets als op de Krim nu. Hè? Echt grimmig. Je weet niet hoe, ja. Toen was het anders, maar nu is de opstand algemeen. Dus denk erom je portemonnee bij je. En een reiszak. En zorg voor een zwaard. Nou, bedoelt de Heer Jezus dat ze nu moeten zorgen voor geld op zak en dat ze voor zichzelf moeten zorgen met kleren en zo? En dat ze een zwaard moeten hebben? Spoort de Heer Jezus nu zijn discipelen aan om het zwaard ter hand te nemen? Om hun vrijheid te bevechten? Of zelfverdediging? Als dat waar is, gemeente, als het zo moeten lezen, dan is het in tegenspraak met vele andere uitspraken van de Heer Jezus. Dat begrijpen we denk ik allemaal wel, dat Jezus dat niet bedoeld kan hebben. Wat hij wel bedoelt, dat is dat nu gaat gebeuren wat hij hun al zo lange tijd voorzegd heeft en in onderwezen wordt. In onderwijzen heeft dat u op handen staat wat hij gezegd heeft. Dat hij de meest schandelijke dood van het kruis zal sterven. Hè? Je weet wel van het kruis. Daar heeft God van gezegd, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Dus van God vervloekt, hè? Zo. In de hoop dat er dan ook niemand meer in hem zal geloven. Want wie gelooft er nou in iemand die door God als vervloekt is verklaard? Profetie van de leidende knecht van de Heer. En Jezus, ja. Het heeft een einddoel. Toch nog een stukje bemoediging. Kijk nou even verder. Het gaat naar het goede einddoel. Het gaat door de nacht van lijden en sterven naar het licht van de nieuwe morgen. Zo is Jezus de zaligmaker. En nou de vraag, gemeente jongens en meisjes, wat zeggen nou de discipelen? Wat zouden ze nou eigenlijk verwachten? Dan moet je toch iets verwachten, nietwaar? Als hij dat allemaal te horen krijgt en zo gezegd wordt. Dat je een zwaard moet kopen, je portemonnee mee moet nemen. Nou ja, dat gaat toch wel even wat door je heen, denk ik. Hè? Wat zou u zeggen? Wat zouden jullie nou zeggen? Zouden we dan onze handen vouwen en zeggen, o Heere, ik heb er geen woorden voor dat u zoveel liefde voor ons zondige mensen heeft dat u naar de slachtbank gaat om uw leven te geven tot een offer, tot een volkomen offer voor onze zonden. Wij willen u volgen op die weg, in aanbidding, in verwondering, in, ja. Wat zeggen de discipelen? Ze zeiden, Heere, zie, hier zijn twee zwaarden. We hebben met z'n elfen, Judas is weg, 11 discipelen, we hebben met z'n elfen twee zwaarden. Nou, zouden we het daar niet mee aan kunnen, de strijd? Moet toch kunnen, hè? Peter is een zwaard en een andere discipel nog een zwaard. Ja, dat bedoelen de discipelen. Dat bedoelen ze gewoon. Ze vatten het woord van de Heer Jezus heel letterlijk op. Ze denken echt dat ze zwaarden nodig hebben om te vechten. Nou, dat bedoelt de Heer Jezus dus niet. Het is ook wel duidelijk, niet waar, als Petrus dan dat zwaard, hebben we gelezen, het zwaard ter hand neemt en hij slaat erop en hij slaat iemand zijn oor af. Dan zegt de Heer Jezus, dan kun je op een andere plaats lezen, zegt de Heer Jezus, doe je zwaard, breng je zwaard op zijn plaats. Want alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of meen je niet, weet je niet, dat ik mijn vader kan bidden, kan verzoeken of hij 12 legioenen engelen wil zenden? Die mij terzijde zullen staan. Hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan die zeggen dat het zo moet gebeuren? Wat een onbegrip, gemeente. Zie, hier zijn twee zwaarden. En dan zegt Jezus, wat zegt Jezus dan? Het is genoeg. Met andere woorden, nou ja, laat maar. Laat maar. Daar is gewoon niet tegen. Hebben wij toch ook wel eens, hè, dat je met iemand in gesprek bent en dat wil gewoon niet. Dan denk je, nou ja, laat maar ook hoor. Ja. Laat maar. Genoeg. We zijn met de vraag begonnen, gemeente. Ik wil met die vraag ook eindigen. Vanwaar? Vanwaar dat onbegrip? Hoe kan het nou dat die discipelen nou dat zo moeilijk kunnen begrijpen? En ja, laten we ook onszelf in de gaten houden. Hoe zit het nou bij ons? Wat er bij die discipelen allereerst fout is, gemeente, dat zal u inmiddels ook wel begrepen hebben, dat ze heel slecht luisteren. Heel slecht luisteren. Kunnen wij ook doen, hoor. Dan we de Bijbel lezen, we lezen het en we luisteren niet. Dat wil zeggen, ja, we lezen het wel, maar het dringt niet tot je door. Het doet het niets. Het heeft geen uitwerking. Het heeft geen invloed op je verstand. Het heeft geen invloed op je christen zijn. Het heeft, ja, zo lezen we toch de Bijbel, zo horen we de preken. En we zeggen dan een duidelijke preek of een mooie preek of een te lange preek of dat soort dingen. Maar doet het wat? Wat doen we ermee? Wat geeft dat ook wat richting in ons denken? Geeft dat richting in ons geloven? Geeft dat richting in ons bidden en wie we zijn? En wat we zoeken, wat we nastreven? En kijk dat. Slecht luisteren. En dan krijg je, ja, dat heeft ook zijn invloed op je geloven. En dat de woorden dan maar half gehoord worden en ja. Dat is één. En het tweede, en dat heeft ons ook wel iets te zeggen, mijn en zo te zien hoor, wij allemaal. Hun gezindheid. Hun gezindheid, hun denken. En dat is allemaal aardsgericht. Aardsgericht. Jezus heeft over het koninkrijk, de hemel is tot u gekomen. Nee, ze richten zich op het koninkrijk van de aarde. En dat koninkrijk dat eindigt niet aan een kruis, dat gaat naar een troon en naar een kroon. Geen doornenkroon, maar een gouden kroon op je hoofd. Zelfs zo, na Pasen begint het allemaal een beetje te gloren, maar toch nog wel zo dat als Jezus met zijn discipelen naar de Olijfberg gaat, dat ze onderweg nog aan hem vragen, Heere, zult u in deze tijd het koninkrijk aan Israël herstellen? Komt het nou dan toch? Ja, aardsgericht. Ik denk dat we dat gewoon ook maar eens naar onszelf toe moeten trekken, gemeente. Zijn dat niet de twee dingen? Enerzijds het slecht luisteren, slecht lezen. Of ja, wat mij wat goed lezen, maar er niks mee doen. Dat het geen doorwerking in je leven hebt en zo. Dat je eens maandags ook niet kan merken dat je de vorige dag nog 2 keer in de kerk gezeten hebt. Alweer voorbij, dan ben je alweer vergeten. En dat. In je geloven, in je. En de Heer Jezus spreekt iedere keer weer tot ons. En wij, zegt de Heer Jezus dan ook op een gegeven moment, het is genoeg hoor. Doe maar. De Heer Jezus is wel doorgegaan met zijn discipelen, ja. En ze hebben verder onderwijs gekregen. En wij krijgen dat onderwijs ook, niet waar? Dat zit aan je hoofd, aan je voorhoofd regelt. De Heilige Geest, die wil ons in al de waarheid leiden. Maar laten wij ons ook leiden? En dat is dan de grote vraag. En dat is heel belangrijk. De Heer Jezus gaat zijn leidersweg. Niet begrepen. Helemaal alleen. Zelfs niet door zijn trouwe discipelen. Hij gaat voor om het kruis te dragen, gemeente. Opdat wij in die weg leren volgen om ons kruis vrolijk te dragen. Met een waarachtig geloof, vaste hoop, een vurige liefde om te delen in de overwinning die hij verworven heeft in zijn lijden en sterven en opstanding en het leven dat hij verworven heeft voor alle die hem hebben liefgekregen, opdat wij zullen leven. Ja, hoe leven? Paulus schrijft het aan de gemeente van Filippi, en daar hebben ze het heel moeilijk in hun christen zijn. En dan schrijft hij ze ter bemoediging: verblijft u altijd in de Heer. Dat zo moeten wij ook leven, leren leven. Ja, het is een leerproces, maar we moeten het wel leren. Om als blijde, gelukkige christenen te leven. Amen. Wij willen de Heere danken en bidden. Lieve Heere, wij danken u voor het onderwijs vanuit uw woord en Wilt u het zegenen dat we het ter harte nemen, dat we ook luisteren, niet met één oor, niet met een half oor, maar dat we ons hart ervoor openstellen, uw woord ontvangen, zo ontvangen dat het ook zijn invloed mag hebben op ons denken, op ons willen, op ons leven, op ons streven, hoe we christen willen zijn, hoe we in de navolging van u, in de blijdschap van uw heil mogen delen, zodat ons leven niet zo gericht is en naar wat? Naar een leven buiten u en zonder u. Dat is ook zonder hoop, hopeloos. Geef dat wij dat zo in ons leven leren in te delen en die keuzes te maken, dat we in de rijkdom van uw genade mogen delen. Dat is meer, we zingen dat ook, het is meer waard dan het fijnste goud op aarde. We zingen het wel, maar we geloven we dat ook. Want als we dat zouden geloven, ja, de Heere vrees is rein en opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En misschien zitten we aan de andere kant bij een andere fontein of zo. Zegen ons, Heere, met bekering, vernieuwing, verandering. En dat wilt u ook, u heeft het beloofd, dat u ons wil zegenen en leiden in de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Wij danken u daarvoor, Heere, we hebben er ook van gezongen. De hemel looft uw wonderen dag en nacht en uw glorie wordt toegebracht, zeker, Heere. En we hebben het ook met volle borst mogen zingen en laat het zo ook mogen doorwerken. En tot een zegen zijn voor onszelf en voor de omgang met elkaar, voor bij de opvoeding van de kinderen en zo. Daar gaat het ook nogal eens mis. We vragen u zegen, Heere, voor de jongeren en niet minder voor de ouderen die dreigen af te haken, die u de rug misschien wel toekeren. Misschien de kinderen, de kleinkinderen, die niet meer in geloven, niet meer in doen. Wilt u ze zegenen, Heere, met die wijsheid dat ze leren inzien dat dat een weg is. Dat is een doodlopende weg. Die eindigt inderdaad in de dood. Doodlopend. Opdat ze zich bezinnen en naar u gaan. U die de weg bent. De waarheid en het leven. Geef ons met elkaar een gezegende zondag. Zegen de collecte die gehouden zal worden, waarin wij iets van onze liefde mogen doen blijken. Wilt u ook de lust geven om er vanavond te zijn, alleen al omdat u er wil zijn. En omdat uw woord te lopen ligt voordat wij er zijn, omdat u tot ons wil spreken. En wie zou er dan iets willen horen? U bent het waard, geëerd, gediend, geloofd, geprezen te worden van harte. We danken, we bidden u om Jezus wil. Amen. We gaan, gemeente, over tot de dienst van de offerande, van harte aanbevolen. We gaan het slotlied zingen uit op toonhoogte. Lied 154, de versen 1, 3 en 4. Lied 154, 1, 3 en 4. ontvangt nu de zegen van de Heer en gaat daarna heen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.